Goedemorgen. Welkom allemaal. Fijn dat jullie een plekje hebben kunnen vinden. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is Johan de Heer, 149. Groot is uw trouw, o Heer. 149. Volgende lied is 720, Gouden Harpen Ruizen. 720, alle versen.
Thank you.
laatste lied van de voorzang is 981. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? 981. Dat vind je een supplement. Welkom op deze bijzondere dag. Een bijzonder welkom op broeder Thomas en we wensen je God zegen met het brengen van zijn woord. Ook Linde, dankjewel die ons wil begeleiden met de zang. Volgende week zondag dan hoopt voor te gaan van de broeder Cor Barthe. Ook daar bent u weer van harte uitgenodigd. Ik zeg volgende week is aanstaande zondag. We willen voorbeden doen voor het volk Israël, de vervolgde christenen, voor mensen op het zendingsveld. En ook voorbeden voor de zieken in onze gemeente. De Heer kent ze bij name en die weet wat ze nodig hebben. Ik wil u een tekst voorlezen voordat ik de dienst overdraag aan onze broeder Thomas. Uit Lucas 24, vers 50. En hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief de handen omhoog en zegende hen. En hij schiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel lovende God. Hij ging zegende omhoog, zwijgende, als hij terugkomt aan het andere, met de zuigerschouw. En dan neemt hij ons mee, dat toekomstige stad. Terwijl we dienst overdragen aan onze broeder Thomas, dan gaan we zingen, Johan de Heer 91, en hier is mogelijk doen we daar staande, de eerste twee versen voor de begroeting en de laatste twee na de begroeting. En ik wens u allen een gezegende dienst.
Thank you. Welkom allemaal, fijn dat we zo elkaar weer mogen ontmoeten. Laten we beginnen met een persoonlijk stil gebed. Wat geweldig dat we tegen elkaar kunnen zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus zijn Zoon. Amen. Laten we verder gaan met het zingen van de coupletten 3 en 4. Zullen we samen de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus. We zijn u zo dankbaar dat wij hier zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen weten dat u in ons midden bent. En we hebben het net ook gezegd, Heere, in de consistorie, dat dat ons genoeg is. We zijn zo dankbaar, Heer, dat wij weer bij u mogen komen, in uw woord mogen verblijven. En dat u ons hebt uitgenodigd om weer door uw geest dieper in uw woord te groeien. Want het is niet uit eigen kracht dat we dat kunnen. Het is uit uw kracht en door uw kracht. En Heer Jezus, u heeft zelf gezegd, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik wegga, zal de trooster, de parakleet, bij u komen. En we zijn u zo dankbaar, Heer, en we zullen het vanmorgen met elkaar bespreken, dat de belofte van de Vader uit is gekomen. Ook daarin hebt u bewezen dat u trouw bent. Heer Jezus, u bent weggegaan. U bent opgevaren. U zult terugkomen. En tot die tijd mogen we weten dat u door uw Heilige Geest ons wilt leiden en ons wilt helpen, ons bijstaat, ons vertroost, ons aanmoedigt. Ons corrigeert door uw geest, door uw woord. Wij zijn u dankbaar, Heer, dat wij zo in die verbondenheid vanmorgen ook bij elkaar mogen zijn. We zijn u dankbaar, Heer, dat we mogen bidden voor onze broeders en zusters die leven in landen waarin vervolging heerst. Er zijn er zoveel broeders en zusters die niet zomaar hard kunnen zingen, die fluisterend moeten zingen. Broeders en zusters die verstoten zijn uit hun dorp, uit de familiekring, uit het gezin waar ze uitkomen, enkel en alleen omdat ze uw naam belijden. broeders en zusters die in een gevangenis terecht zijn gekomen of in werkkampen, omdat ze een Bijbel in huis hebben. Heer, er zijn zoveel dingen die vandaag de dag gebeuren. En de vervolging neemt maar toe, jaar op jaar. En het zijn voor ons cijfers, Heer. Als we het ene jaar zien dat er 360 miljoen broeders en zussen leven in landen van grote vervolging, dan het andere jaar 386 miljoen. Dat zijn voor ons cijfers, maar bij u, Heere, zijn het mensen. En laat het zo zijn, Heere, dat we bewogen zijn met elkaar. We willen u bidden voor uw volk Israël, in het rumoer van de andere volkeren eromheen. Heere, we weten dat er vrede zal gaan komen als u vanuit Jeruzalem, Heere Jezus Christus, zal gaan regeren. En tot die tijd, Heere, bidden wij om de vrede van Jeruzalem. En dat er nog velen ook uit het Joodse volk tot de erkenning mogen komen dat Jezus Christus de Messias is. Heere, laat het gebeuren dat ze toegevoegd zullen worden aan de gemeente die zalig worden. En niet alleen uit het volk Israël, maar ook van de Gazanen, ook van de Libanezen, ook van de Iraniërs, ook van welk volk ook ter wereld, Heere, voeg er nog toe. Zodat er nog meer zijn die uw naam verheerlijken, die u verhogen, die u eer en hulde bewijzen. Heere, ga door met uw werk. En ook voor persoonlijk leed willen we bidden, Heer. U kent ook vanuit deze gemeenschap hen die gebukt gaan, die de ouderdom ervaren met veel gebreken. Voor hen die ziek zijn, die gebroken zijn in het lichaam of mentaal of geestelijk. Heere, u kent ze, u weet ze te vinden. En laat het zo zijn, Heere, dat ze mogen ervaren dat u een God bent van heel nabij. En dat ze het in alles mogen weten. Dwars door de diepe dalen gaat onze herder voorop. Heere, laat het zo zijn dat we elkaar niet zullen vergeten, maar dat we door uw Heilige Geest worden aangespoord om er voor elkaar te zijn. Leid ons door dit leven naar het moment dat wij u zullen ontmoeten in de lucht, om dan voor eeuwig bij u te zijn. Uit genade. Amen. Laten we met elkaar nog zingen. Johannes de Heer 880, 880. Wat de toekomst brengen mogen. Hier op aarde kan de toekomst best wel eens moeilijk zijn. Kan het best wel zo zijn dat we denken van waar gaat het allemaal heen in deze wereld of in het persoonlijk leven. Maar we mogen weten dat de Heere ons leidt. En dat wij ons oog mogen slaan op de belofte van God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En daarom ook vers 3, hè, laat mij niet mijn lot beslissen. Zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen als gij mij de keuze liet. En wil mij als een kind behandelen dat alleen de weg niet vindt. En neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind. En we mogen weten dat de Heere dat wil. De Heere wil ons leiden. Hij wil ons als kinderen leiden, als zijn zonen, als zijn dochters. Maar dan is ook de vraag van durven wij in alles wat we meemaken onze hand te leggen in zijn hand. Laten we het met elkaar gaan zingen.
Oh,
We gaan de Bijbel openen met elkaar en doen dat in de bekende geschiedenis van Handelingen hoofdstuk 1. Handelingen hoofdstuk 1. Het stukje dat gaat over de hemelvaart. Handelingen hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdracht had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. Ik wil vanmorgen enkele gedachtegangen met u delen uit dit gedeelte. In de eerste plaats, wat we lezen in vers 3. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. De Heer Jezus is vanaf zijn opstanding tot zijn hemelvaart, is hij meerdere keren aan zijn discipelen verschenen en heeft daar ongetwijfeld ook allerlei dingen gezegd om zijn discipelen te leren. Maar wat opvalt in dit gedeelte is waarom nou 40 dagen? Waarom nou 40 dagen? En als we de Bijbel gaan bekijken waar die 40 dagen nog meer naar voren komen, dan zien we bijvoorbeeld ook de 40 dagen terugkomen in Exodus 24 vers 18. Ik lees hem u voor. Exodus 24 vers 18. Daar staat over Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Daar zie je het weer terugkomen. Die 40 dagen en 40 nachten. En ik vind het heel bijzonder als ik dan bedenk dat Mozes 40 dagen en 40 nachten op de berg is geweest om de twee stenen tafelen te ontvangen. Hij is op de Sinaï geweest. En daar, door de twee stenen tafelen, heeft de Heere God zijn wet aan Israël gegeven. Alles wat te maken had met het oude verbond, met het Sinaï-verbond. En het is bijzonder mooi dat juist ook als dat nieuwe verbond door de Heere Jezus is bevestigd met zijn kruisdood en zijn opstanding, dat hij dan ook 40 dagen zijn discipelen onderwijs geeft aangaande het nieuwe verbond. Niet meer op stenen tafelen, maar zoals Paulus dat schrijft in 2 Korinthe 3, op de tafelen van het hart, tafelen van vlees, tafelen van het hart. Een heel mooie overeenkomst die je ziet tussen het oude en het nieuwe verbond. Wat Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, een ander punt, ook hier heel duidelijk laat zien, is dat zijn eerste boek, hij zegt het hier, hè, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Lucas beschrijft heel duidelijk het leven van de Heer Jezus, met alle wonderen die hij heeft gedaan. En dat heeft hij natuurlijk ook beschreven vanuit zijn hoedanigheid als arts. Want daarin vond hij de wonderen natuurlijk een geweldig groot iets. Het ging de medische wereld van toen die tijd, ook Lucas als arts, te boven. Wat de Heere Jezus liet zien door blinden te laten zien. Of door lammen te laten lopen. Of door een doofstomme te laten horen en te laten spreken. En je ziet in het boek van Lucas het onderwijs van de Heere Jezus, maar ook die wonderen en tekenen die hij gedaan heeft. Het ging allemaal over het aardse leven van de Heere Jezus. Maar de hemelvaart, zowel beschreven in Lucas 24, we hebben net die begintekst gehoord, maar hier ook in het tweede boek van Lucas, in Handelingen, is de hemelvaart echt een scharnierpunt. Het is net alsof de deur omslaat. Van het aardse leven van de Heer Jezus Christus naar het leven van de gelovigen door de geest van de Heer Jezus Christus. En dat is heel bijzonder. Want ook daarin zie je in het boek Handelingen dat er allerlei wonderlijke dingen gebeuren in die overloopperiode. En dat er vele mensen toegevoegd worden in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En juist ook in het boek Handelingen leer je hoe je wandelt door de geest. Je ziet het in de geschiedenis. En later ook heel duidelijk uitgewerkt in de brieven bijvoorbeeld van Paulus. En dan staat er in vers 2 ook zo, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. En dan staat er in vers 5 de belofte, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. En daarin zie je, ik heb het in mijn gebed ook aangehaald, dat de Heer Jezus zegt, het is nuttig voor u dat ik wegga, want de trooster zal bij u komen en zal in u wonen. En dat lezen we bijvoorbeeld in de brieven van Paulus, dat de Heilige Geest ook in de harten van de gelovigen woont. Ik hoop de tekst aan te halen uit Colossense is het. Dat er staat van we zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Verzegeld. Als u de Heer Jezus kent, dan bent u verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dat is dezelfde geest als die met Pinkster is uitgestort in de harten, in de levens van de gelovigen. De geest die al 2000 jaar doorwerkt in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En het is heel goed om daarbij stil te staan. En nogmaals, dat onderscheid is heel erg bijzonder. heel erg mooi om te zien in het boek Lucas, het aardse leven van Christus, en het boek Handelingen, wat dan gaat over het aardse leven van de gemeente van de Heer Jezus Christus door de Geest. De kerk begint bij de uitstorting van de Heilige Geest. Sommigen geloven dat de kerk begint vanaf Adam, maar de kerk, zoals het boek Handelingen beschrijft, met de verzegeling van de Heilige Geest, begint op de Pinksterdag. En daarvoor zegt Paulus ook in de Efeze hoofdstuk 2, dat er iets nieuws is gekomen. In Efeze 2 staat het, we pakken hem er even bij. Efeze 2. En dan staat dan in vers 14. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft, beide, Jood en Heiden, en door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, teniet gedaan, heeft hij vervuld, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuw mens zou scheppen. En zo vrede zal maken. En die nieuwe mens, tot één nieuw mens, dat is het lichaam van de Heer Jezus Christus. De kudde die God op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus heeft verzameld. En nog steeds aan het verzamelen is. Die kudde die dus verzegeld is met de Heilige Geest. Dus als je het hebt over de kerk en het begin van de kerk, dan moet je niet denken aan allerlei menselijke organisaties of een menselijke structuur of een inrichting van de kerk. Nee, maar we moeten beseffen dat de apostelen en degenen die bij hen zijn echt gevraagd wordt om gehoorzaam te zijn. Gehoorzaam wachten op de komst van de Heilige Geest. Omdat het een goddelijk initiatief is om de gemeente van de Heer Jezus Christus, verzegeld met de Geest, te beginnen. Dat is soms ook wel eens een beetje ontnuchterend, want we kunnen in onze maatschappij ook, en helemaal in Nederland, kun je soms echt wel eens denken van, oké, waar begint eigenlijk de kerk, hè? En dan krijg je de vraag, welke kerk is er nou goed? Wat is nou de ware kerk? Of welke kerk moet je nou bijhoren om toch zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven? En dan wordt er gekeken naar structuur of wat dan ook. En ik vind het altijd weer heel bijzonder. Want als je soms in de vakantietijd ingaat, zo snel dan mensen over de grens van Nederland naar het buitenland gaan, dan kennen we op een gegeven moment, als daar een kerkdienst wordt gehouden in het buitenland, dan zie je mensen van de Pinksterkerken, samen met de gereformeerde gemeente en de vrijgemaakte, de hervormde en de evangelische, zie je allemaal samen één dienst houden. Want ja, we zijn op vakantie. En het is zo bijzonder mooi om daar dan samen te zijn. En zodra ze dan hier weer de grens van Nederland overkomen, dan één keer. En dan kun je wel eens de vraag krijgen van, wat is nou de kerk? Nou, de kerk is geen menselijk instituut. Is geen menselijke structuur. De kerk is ieder, laat ik het zo zeggen, iedereen die gelooft in het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. En die in leegheid van zichzelf bij God is gekomen, door hem wederom geboren is geworden, de geest van het leven heeft ontvangen. Dat is de kerk. En dat andere zijn allemaal menselijke bepalingen. En het is best wel goed om met elkaar een bepaalde gemeenschap te hebben, maar we moeten niet gaan denken dat dat dan de kerk is. Nee. De kerk zijn alle die Christus toebehoren. Onnuchterend. Voor mij steeds weer opnieuw. En dan staat er over dat goddelijke initiatief. Dan staat er in vers 4 aan het einde. Maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt. En in vers 12 staat, toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en vandaar een sabbatsreis vandaan ligt, om dan vervolgens in vers 14 allen eensgezind volharden in het bidden en smeken te blijven verwachten. Want ze moesten wachten op dat goddelijke initiatief dat de geest kwam om de gemeente te starten. Nou, dan komen we gelijk bij het andere punt, vierde punt. Dus we hebben nu gehad die 40 dagen. Het verschil tussen Lucas en Handelingen, het begin van de kerk. Het vierde punt is, ze verwachten. En wat verwachten ze? De geest die zou gaan komen. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Dat staat dan in vers 13 en 14. In vers 13 worden die apostelen genoemd, de discipelen. En dan staat er... En dan staat er in vers 14, samen met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Dus het zijn niet alleen de discipelen, nee, ook de vrouwen zijn daarbij, de moeder van de Heer Jezus, zijn broers, waar bijvoorbeeld Jacobus onder valt en Judas, die we kennen van de brieven die ze geschreven hebben in de Bijbel. Die zijn daar allemaal bij elkaar. En wat zegt mij dat nou? Nou, dat als het gaat om het heil in Christus en de belofte die God gedaan heeft, dat er geen onderscheid is tussen man en vrouw. Daar is geen onderscheid als het gaat om het heil in Christus. Dan gaat in werking wat Paulus schrijft in Galaten 3 vers 28, ik lees hem u voor... Galaten 3 vers 28, daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije, daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus. Galaten 3 vers 28. Dus als het gaat om de genade die aan ons bewezen is, zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig. We zijn allen kinderen van God, zonen en dochters. Dus wij mannen kunnen niet zeggen van ja, wij zijn meer of wat dan ook. Nee, wij hebben gelijke waarde als de vrouwen in het geloof. En deze tekst wordt dan ook heel snel weer uit het verband gerukt. Doordat men dan zegt van oké, dan is er dus ook totaal geen onderscheid meer tussen man en vrouw. Nee, dat leert de Bijbel niet. De Bijbel leert wel degelijk dat er een onderscheid is tussen man en vrouw. Kijk maar naar het lichaam van de man en de vrouw. Daar zit onderscheid in. Nou, zo ook de taken van de man en de vrouw. Zo ook de positie van de man en de vrouw. Zo ook de rol, bijvoorbeeld in het huwelijk tussen de man en de vrouw, dat zijn onderscheiden dingen. Ja, maar maakt het dan de man of de vrouw meer of minder waard? Nee. Niet? Ja, maar nee. Nee. Het is gewoon zoals het er staat. Als het gaat om het heil in Christus, gelijkwaardig. Maar niet iedereen heeft dezelfde taak. Ook daarin is de Bijbel gewoon heel duidelijk. Mensen zeggen dat wel eens, ja, man en vrouw, dat hoor je dan vandaag de dag ook wel heel sterk, man en vrouw zijn gelijk. Ik ben bijna geneigd om dan te zeggen, nou, dan krijgt u van mij het adres van de opticien. Niet gelijk. Gelijkwaardig in Christus. Maar niet gelijk. Dus ze moeten de teksten, zoals ze vanuit de Bijbel tot ons komen, wel op een eerlijke manier in de context ook durven laten staan. Nou, dat gaat over dat wachten. Ze wachten gezamenlijk. En dat zou ook best wezen van, dat ze zich af hebben gevraagd van, hoe zou dat zijn als straks, en dat is ons volgende punt, de belofte van de Vader uit zal komen. Dat is punt 5. In vers 4 staat dat heel duidelijk, hè. En aan het eind staat, maar de belofte van de Vader zouden verwachten. De belofte waar de Heer Jezus over gesproken had. En dat kunt u voornamelijk lezen in Johannes 14, 15 en 16. Johannes 14 begint dan bij de maaltijd, wanneer ze de Pesach gevierd hebben. En dan staat er in Johannes 14, vers 31, dat ze opstaan en weggaan. Maar ook in Johannes 15 en Johannes 16, onderweg naar Getsemane en misschien ook wel in Getsemane, is de Heere Jezus doorgegaan met het onderwijs wat hij zijn discipelen nog wilde meegeven. En dat was voornamelijk ook het onderwijs wat gaat over de komst en het werk van de Heilige Geest. Er staat bijvoorbeeld in Johannes 14, vers 26, als ze nog in die zaal zijn, dan zegt de Heere Jezus, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. En dan zijn ze onderweg naar Getsemane en dan zegt hij in Johannes 15, vers 26, maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. De belofte van de Vader. En als we dan even inzoomen op de belofte van de Vader, dan is dat de komst van de Heilige Geest. En als je dan vanuit deze twee teksten die ik net heb genoemd, hè, Johannes 14, vers 26, en Johannes 15, vers 26, dan zie je heel duidelijk het werk van de Heilige Geest. Die zal alles en u onderwijzen over alles wat ik u gezegd heb. En in vers 26 van Johannes 15, die zal over mij getuigen. Nou ziet u gelijk het grootste werk van de Heilige Geest. Het werk van de Geest is Christus verhogen. Dat is het. En vandaag de dag zie je heel veel werk van de Geest, waarvan je je af moet vragen, is dat wel het werk van de Geest? Omdat je niet Christus herkent. Omdat je niet ziet dat de Heer Jezus Christus verhoogd wordt, dat Hij onderwezen wordt, dat Hij verheerlijkt wordt. Vandaag de dag worden er ook heel veel mensen verheerlijkt. Dan moet je gaan kijken naar wat mensen aan capaciteit hebben, kracht van, ze hebben de kracht van de Geest. Ze hebben dit, ze hebben zus, ze hebben zo. En je wordt eigenlijk toegetrokken naar mensen of naar de Heilige Geest. Maar dat is helemaal niet het werk van de Geest. Het werk van de Geest is Christus verheerlijken, Christus verhogen, Christus onderwijzen. Christus laten zien in alles. Omdat de mens op grond van het offer van de Heer Jezus Christus een levende relatie met God kan krijgen. En daarom is de Geest gericht op de Heer Jezus en op de Heer Jezus alleen. Als je één bladzijde verder gaat, dan zien we in Handelingen 2, in de toespraak die Petrus houdt, over de belofte van de Vader, daar staat dan in vers 38 en 39, en Petrus zei tegen hem, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Letterlijk staat er voor kinderen uw nageslacht. Uw nageslacht. Omdat de belofte van de Geest, de Geest wordt uitgestort op het moment dat iemand tot geloof komt. Dus het is dat we moeten uitkijken dat we de belofte van de Vader, waar de Heer Jezus hier over spreekt, niet moeten gaan vermengen of door elkaar moeten gaan halen met de belofte die God heeft gedaan aan Abraham. Hè, want dat wordt wel eens gedaan. Ja, dat is dan de belofte van Abraham die dan doorgegeven wordt aan ook de kleine kinderen. Nee, dat staat er niet. De belofte van Abraham, zoals die wel hier ook vaak wordt aangehaald in Genesis 17, Dat is de belofte van nageslacht, maar ook heel specifiek in vers 8 van Genesis 17 wordt daar de landsbelofte gegeven. Nou, en ik geloof niet dat het zo is dat er ons geleerd wordt dat wij met z'n allen naar Israël moeten verhuizen. Omdat dat het land is wat ons beloofd is. Dus we moeten de belofte die God doet in Gods woord niet door elkaar halen. Als Petrus op de eerste Pinksterdag het heeft over de belofte, dan herinnert hij zich de woorden van de Heer Jezus over de belofte van de Geest. En de belofte van de Geest die de Vader beloofd heeft, is uitgekomen op de Pinksterdag. En zelfs het teken van de wind was door de Heer Jezus in Johannes 21 al voorzegd. Hij blies op hen. En Petrus herinnerde zich van, wauw, die wind, dat is het teken dat de Geest komt. Dat de Geest is gekomen. De belofte is vervuld. Nou, was het vijfde punt, de belofte van de Vader. En dan staat er in vers 8, zijn we weer terug in Handelingen 1, vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. We hebben het net al gehad, hè, over menselijke organisaties of menselijke structuren. Nou, het gaat dus ook niet, als we het hebben over de belofte van de Vader, over het komen van de Geest, het gaat dus ook niet om menselijke overtuigingskracht. Daar gaat het ook niet om. Van ja, deze voorganger die heeft zoveel overtuigingskracht. Ja, maar als het zijn woorden zijn, als het alleen maar zijn overtuigingskracht is, is het niet de goddelijke kracht. Want de goddelijke kracht, als hier staat dat woordje kracht, dan is dat in het Grieks het woordje dynamis. Nou, nu heeft u vast ongetwijfeld gehoord welk woord daar vandaag de dag bij ons van is afgeleid. Dat is het woordje dynamiet. Het is krachtig. Het is de opstandingskracht van de Heer Jezus. Die in ons door de Geest is gekomen. Door de persoon van de Geest. De Geest woont in ons. Het gaat niet om onze overtuigingskracht. Maar het gaat om de goddelijke kracht waarin wij mogen getuigen. En waarom benadruk ik dat zo? Omdat je soms best wel eens vanuit een bepaalde pijn, vanuit een bepaalde emotie, mensen ziet die zo met geliefde bezig zijn om hen te overtuigen. Om hen met de haren erbij te trekken. En dat doet me gelijk denken, het was een poos geleden, is de Passion een keer uitgevoerd in Twente ergens. En toen werd er aan een jongen gevraagd door een verslaggever van, en ben je dan ook christelijk opgevoed? En toen zei die jongen, ja, het is er bij mij met de paplepel ingeslagen. Niet ingegoten, maar ingeslagen. Toen dacht ik van, nou, dat is wel een bijzondere verspreking. Maar soms kunnen wij zo vanuit onze menselijke overtuigingskracht zijn. Maar we mogen leren om het veel meer in de kracht van de Geest te doen. Dat wij mensen echt overgeven aan de Heer. Dat we mensen voor Hem neerleggen. En dan openstaan voor de Heere God. Heer, wilt U door Uw kracht, Heer. U weet dat ik pijn en moeite ondervind. Omdat mijn ouders of omdat mijn grootouders, omdat mijn kinderen, mijn kleinkinderen niet gelovig zijn. Niet U kennen. Maar Heer, ik weet dat ik het niet vanuit mijn eigen kracht kan. Maar ik geloof in de kracht, in die goddelijke kracht die U mij hebt gegeven op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat we veel meer pleiten op datgene wat God heeft gegeven. En dat we veel minder of helemaal niet vanuit onszelf komen en denken van oké, wij doen het en God ook een beetje. Of God de rest. Nee, God doet alles door ons heen. En het is zo wonderlijk om dat te zien, dat op een gegeven moment, en dat hoor je ook in het getuigenis van mensen, dat op een gegeven moment als mensen leren om niet meer vanuit hun eigen menselijke overtuigingskracht te komen, overredingskracht, dat er dan wonderlijke dingen gebeuren omdat God zelf in zijn kracht gaat werken, gaat doorwerken en mensen trekt uit de duisternis tot zijn licht. Laten we ervoor openstaan en nooit, maar dan ook nooit vergeten welke kracht ons de Heere heeft gegeven. Een ander punt is, dat er staat in vers 6, en dat is ook wel mooi, want er staat dan over die vragen van de discipelen, zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En dat lezen we ook in het eerste boek van Lucas, Lucas 1. Laten we dat er even bij pakken. Lucas 1. In Lucas 1 zie je op een gegeven moment de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En dan staat er in Lucas 1 vers 32. Wat de engel Gabriel tegen Maria zegt. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat wordt gezegd tegen Maria. Nou, en wie was er nou bij in Jeruzalem? Maria. De moeder van Jezus. Van de Heer Jezus. Zij was er heel vaak bij in de rondgang die de Heer Jezus heeft gehad. En ze zei ongetwijfeld, zal ze ook die woorden, ook Lucas wist ervan, die woorden verteld hebben. Ja, deze is de koning van Jacob. Over Jacob. Ze zou ongetwijfeld, en de Heer Jezus zelf heeft er ook van getuigd. En de profetieën getuigen ervan. Van het koningschap over Israël. Door de beloofde Messias. Dus de vraag van de discipelen is heel logisch. Nou, Heer, het lijden gehad, het sterven gehad, de begrafenis gehad, de opstanding gehad. Maar zult u dan nu het koninkrijk voor Israël oprichten? Dat was namelijk een belofte waarvan zij zeker wisten dat die zou uitkomen. Dat was God zelf die door de mond van de engel Gabriel dat heeft gezegd tegen Maria. Maar wat we goed moeten weten is dat in de persoon van de Heer Jezus Christus het koninkrijk van God uit de hemel gekomen is. Als de Heer Jezus in Lucas 17 met de fariseeën in conclaaf is, dan staat er in Lucas 17 vers 21 dat noemt hij het koninkrijk is binnen in u. Maar dat is natuurlijk niet precies wat het is, want die fariseeën geloofden helemaal niet in hem. Die wilden hem doden. Die namen een besluit om hem te doden. En ook Lazarus, omdat Lazarus door hem uit de dood was opgewekt, wilden ze Lazarus ook doden. Om gelijk af te komen van alles wat met Jezus te maken had. Maar een andere vertaling van Lucas 17 vers 21 is niet dat het koninkrijk in u is, maar het koninkrijk van God is in het midden van u. En daarmee doelt Jezus op zichzelf. Hij is de koning van een rijk wat straks aards gaat worden. Maar hij is de personage van het koninkrijk, van de heerschappij, die God vanuit de hemel laat komen naar de aarde. En dat koninkrijk van de Zoon kent ook een geestelijke dimensie. Paulus zegt dat heel duidelijk in Colossenzen 1 vers 13. Wij zijn overgezet van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En wie is de Zoon van Gods liefde? Jezus Christus. En straks wordt dat koningschap zichtbaar op aarde. Wordt het fysiek. En dan zal Jezus Christus vanuit Jeruzalem gaan regeren. Dan moet bijvoorbeeld Micha 5 vers 1 in vervulling gaan. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mijn voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Hij is nog helemaal geen heerser geweest. Zie ook de vraag van de discipelen hier op de Olijfberg. Maar hij zal wel de heerser worden in Israël. Zie de belofte die ook God daarover gegeven heeft. En dan zie je dat het koningschap van de Heer Jezus nu een geestelijk koningschap is. En dat betekent dat het wel een uitwerking heeft op de aarde, zeker. Want de vrucht van de geest wordt zichtbaar, als het goed is, door onze levens heen. Maar het betekent niet dat wij een aards koninkrijk moeten gaan bouwen om dan een zijntje, even heel onderbiedig gezegd misschien, maar dan een zijntje te geven aan de Heer Jezus dat hij mag komen omdat wij het koninkrijk klaar hebben. Nou, zo werkt het niet. Gelukkig niet, die zou doodmoe worden, want zou nooit voldoen aan de eisen van wie God is. Nooit. En daarom vind ik het zo mooi. Hij is de zoon van Gods liefde en wij zijn in zijn koninkrijk ingevoegd. En straks zal dat koninkrijk zichtbaar worden over heel de aarde. Geweldig. En daar hoeven wij niet voor te zorgen. Daar zorgt de Heer Jezus Christus zelf voor. En dat vind ik zo treffend in de profetieën. Waarin er zo weinig staat van dat het volk Israël allerlei dingen moet doen. Maar dat er steeds staat en ik zal, zegt de Heer, ik zal. Als u dat zou gaan onderstrepen, bijvoorbeeld in de profetieën van het Oude Testament, nou, er vinden heel veel onderstrepingen plaats. De Heer is aan zet. Hij gaat het doen. Hij gaat ervoor zorgen. Nou, dat even over het koninkrijk van Israël, waarover de discipelen die vraag stellen. En dan staat er in vers 11 nog iets. Als laatste, oké? Okay? Ja. In vers 11 staat er nog iets. Daar staat aan het eind. Hij zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Op dezelfde wijze. Nou, zal hij terugkomen. En dan staat over zijn komst naar de aarde. Bijvoorbeeld in Matteüs 24 vers 30. Ik lees hem u voor. Matteüs 24 vers 30. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Met grote kracht en heerlijkheid. Dat is hoe Matteüs beschrijft dat hij terugkomt. Nou, als hij zo terugkomt en het is dezelfde wijze als hij is heen gegaan, dan moeten wij dus niet die veronderstelling hebben dat er zomaar even de discipelen stonden te kijken op de Olijfberg. De Heer Jezus voer op en er kwam zomaar even een plaatselijke wolk kwam even en die schoof dan voor. En, oh ja, nou, nu kunnen we niet meer zien. Nee. Dat heeft alles te maken met de kracht en de heerlijkheid en de heiligheid van God. Die hem heeft opgenomen in heerlijkheid. Daar gaat het om. We moeten daarbij niet zozeer denken aan een meteorologische wolk, maar meer aan een literatair symbool. Wat beschrijft de nabijheid en de heerlijkheid van God. En daarbij moeten we bijvoorbeeld denken aan wat er gebeurde in de wolkkolom, in de woestijn. Of de wolk die op de tempel en de tabernakel kwam. En dan staat er over de tabernakel, de priesters moesten uit de tabernakel vandaan, moesten weg omdat ze niet konden blijven staan. Vanwege de heiligheid, vanwege de nabijheid van de Heer. En dan staat er in Daniël ook als het gaat over die wolk, wat veel meer betrekking heeft op de heerlijkheid en het gezag en de majesteit van God. Dan staat er in Daniël 7 vers 13, ik keek toe in de nachtvisioenen en zie er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Je ziet daar in Daniël 7 vers 13 echt iets wat gaat over de heerlijkheid, over de heiligheid, over de grootsheid, over de majesteit van God. van Christus. En dat het daar ook echt gaat over de majesteit van de Zoon des Mensen van de Heere Jezus, dat heeft de Heere Jezus ook indirect gezegd. Althans, die link maakte de hoge priester wel. En dan neem ik u nog even mee, zo voor het lijden en sterven van de Heere Jezus. En dan staat de Heere Jezus daarvoor het Sanhedrin met de hoge priester. En u kunt het lezen in Matthäus 26. En dan zoeken ze een aanklacht tegen hem. Maar ja, tegen iemand die zondeloos is, kun je natuurlijk geen aanklacht vinden. Maar toch zoeken ze iets om hem te veroordelen. En dan staat er in Matthäus 26, vers 64 en 65, Jezus zei tegen hem, de hoge priester, u hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten op de aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Nou, wat dacht toen die hoge priester? Die kende de geschriften. En die wist, wat is dit? Dat hij die profetie uit Daniël op hemzelf betrekt. En dan zegt hij scheurde zijn klederen en zei, hij heeft God gelasterd. En wat is die godslastering? Dat hij zegt dat hij God is. En dan scheurt hij zijn klederen en dan zegt hij, waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. En je ziet dan, en dat vind ik zo bijzonder mooi, je ziet dan telkens weer dat de Heere Jezus van die hinten geeft uit het Oude Testament, waarin je kunt zien van hij is de mensenzoon, hij is God, hij is mens. En mensen die de geschriften kennen, waaronder dus deze hoge priester die lijn doortrok, die krijgt dan het beeld van deze man die voor hem staat. Hij maakt zichzelf aan God gelijk. Dat is godslastering. Daarop volgt de dood. Maar wat hij niet geloofde, was dat hij die voor hem stond, God zelf was in de mens gekomen. En dat heeft dus alles te maken dat als de Heere Jezus, als de Heere Jezus ten hemel vaart, dat die wolk hem wegneemt, dat het alles te maken heeft met de heerlijkheid en de majesteit van God. En dan wordt hij de hemel binnengeleid als de overwinnaar. En dan is hij van de aarde weg en dan laat hij zich ook niet meer zien op de aarde. Dan alleen door de geest. De geest van de Zoon. En als we zo hebben nagedacht over die punten die de Bijbel tot in volle rijkdom geeft, en er zijn er nog veel meer uit te halen, laten wij dan maar net als de discipelen, als de broers van de Heer Jezus zelf, als zijn moeder, als de vrouwen, in die verwachting blijven. Want hij gaat nog komen voor de gemeente. Ik geloof het. Dat de gemeente voor de 7 jaar wordt opgenomen. En dan zal weggevoerd worden onder bezuigenschal. Om dan, zegt Paulus in de Thessalonicense brief, voor eeuwig bij hem te zijn. En tot het moment, in die verwachting mogen we leven. Eensgezind, volhardend, met bidden en smeken. Laten we daarvan leren van hen die in Jeruzalem gewacht hebben op de belofte van de Vader. Tot zijn eer en heerlijkheid. Amen. Zullen we de Heere God gaan danken? Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus. Wat zijn we u dankbaar voor alles wat u gedaan hebt en wat u nog doet. En wat is het wonderlijk, Heer, dat u door uw Heilige Geest in de levens van al uw kinderen aanwezig bent en uw inwoning hebt gemaakt. En dan hoeven we niet te zoeken naar iets goddelijks in onszelf of iets goeds in onszelf, maar dan bent u die goed bent in uw wezen en in uw handelen, door uw geest in ons komen wonen. En Heer, dat, als we er zo over nadenken, is het wonderlijk. We kunnen dat ons helemaal niet voorstellen. We mogen dat in geloof aanvaarden. En dat geeft ook de rijkdom weer van het evangelie. Dat u door uw Heilige Geest ons bijstaat in alles wat we doormaken. En dat u ons door uw Heilige Geest ook steeds meer en meer wilt onderwijzen aangaande de Heer Jezus. Dat u ons steeds weer opnieuw en bij verdieping door uw geest ons de Heer Jezus wil bekendmaken, wil voorstellen. En we zijn dankbaar, Heer, dat we mogen weten dat uw belofte in de Heer Jezus ja en amen zijn. Uw beloften zullen uitkomen. En we zijn u dankbaar, Heer, dat uw woord daarin betrouwbaar is en waarachtig is. En laat het zo zijn dat we ons leven daarop bouwen. Heren, wilt u zelf datgene wat we vanmorgen met elkaar mochten bespreken nawerken in ons hart, napreken in ons hart. Zodat u nog meer aan uw heerlijkheid komt. En laat het bovenal zijn, Heer, dat we in uw woord verblijven. Dat we in u, Heer Jezus, verblijven. En dat dat ons leven beïnvloedt. In ons spreken, in ons zwijgen, in ons kijken, in onze handel, in onze wandel, in alles wat we doen en wat we leven. Dat dat beïnvloed wordt door uzelf. En dat we niet meer voor onszelf leven. Dat we ons eigen ik doden, voor dood houden. Want onze oude natuur is met Christus aan het kruis geslagen. Heere, help ons. Dwars door alles heen. Om weerstand te bieden tegen de verleidingen, tegen de duisternis. Zodat wij als kinderen van het licht de goede werken mogen laten zien. Die u in ons doet. Ga zo met ons mee. Geef ons nog een gezegende dag. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 15a. 15a. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten. Zijn komst is nabij. In de lucht mag ik hem begroeten. Van banden gans vrij. Welk een vreugde met Gods kinderen. Straks Jezus te zien, als geen zonde ons zal hinderen, hem hulde te bieden. En laten we indien mogelijk dit lied ook staande met elkaar zingen. Thank you. Petrus schrijft in zijn eerste brief aan het einde, hoofdstuk 5, de God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf moge u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En daarom de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader in de hemel, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen, totdat wij Hem zien, Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan tot slot nog zingen Johannes de Heer 998 in het supplement 998. Prijst Hem, Jezus de machtige Redder, roemt zijn liefde eeuwig en wereldwijd. En ik hoop ook echt dat we in die lofstemming, in het prijzen van Hem van hier gaan en dat met ons mee zullen dragen. Want wij hebben een machtige Heiland.